Ik wil het graag hebben over de kapotmaker. Hij maakt dingen kapot. U kent hem ook wel als de naam de duivel. Ofwel Satan. Ik las een spreuk bij mijn voorbereiding. Ik vond het eigenlijk wel een heel mooie gedachte. Als de Heer Satan de gelegenheid geeft om de oven aan te zetten, moet je één ding onthouden, dat de Heer zijn thermostaat in de hand heeft. En daar is eigenlijk ook het lied wat we zojuist hebben gehoord, eigenlijk ook geeft daar inhoud aan. Ik sta hier ook met de gedachte, ook weer aan het begin van de gemeente, ik denk dat de oude getrouwen wel hebben gekend, dominee Gravendeel. Die een van zijn laatste spreekbeurten hield in Uithoren, dat was al in de 80. En het thema was, heb u ook wel eens olifanten in uw tuintje gehad? En hij nam de geschiedenis van Job en vertelde van zijn dochter, die was getrouwd en werkte in Ghana, om het evangelie, ik meen in Ghana, om het evangelie te verkondigen. En ze hadden hun terreintje klaargemaakt, hadden bomen afgehakt, hadden een groentetuintje voor zichzelf gemaakt. En op een gegeven moment was alles in gereedheid gebracht en het groen kon naar boven komen, de groenten, de planten. En op een gegeven moment, doembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembedoembed schijnt je alles plat. En dat was de intro voor het boek Job. En ik denk dat ik eigenlijk omschrijf in algemene zin, waarin je ongelooflijk veel dingen hierover kunt zeggen. En vandaar, ik probeer het in één prediking te persen, of het lukt. 1 Petrus, hoofdstuk 5, vers 5 tot en met 11. Evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig. Wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende, brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou mogen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof zijnde, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. De God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, hij zelf moge u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. En ik wil een tweede gedeelte lezen uit Lucas 22. Lucas 22. Ik doe dat uit. Er zien de Statenvertaling. Lucas 22. Vers 31. En de Heere zeide tot Simon Petrus: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te siften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Tot zover dit schriftgedeelte. Wat wil ik met u delen vanmorgen? De duivel, de kapotmaker, ontmaskert. Dat hebben we gelezen. Zijn doel is ons lichaam. Ik wil Job daarvoor ook als voorbeeld nemen. Het tweede waar ik u over wil praten is zijn wapen. En dat is lijden. En het derde is, zijn bedoeling is om ongeduld in iedereen te brengen. Zodat de vrucht van de geest verloren gaat. Waarin een van de vrucht die uit de vrucht des geestes bestaat, is zelfbeheersing. En het slotte, het vierde punt, onze verdediging. God is de bron van genade. Het eerste, zijn doel ons lichaam. Waarom ben ik daarmee begonnen? Wel, Satan wil onze geest, ons geestelijk denken, ons geestelijk leven misleiden, verlammen. En hij probeert dat door je lichaam aan te vallen. Denk eens aan Job. En er was een vraaggesprek in de hemel tussen de Heere God en Satan. En Satan had het over Job en het ging ook over Jobs leven en dat gaat hem allemaal goed. Het lied wat we gezongen hebben is van, ja, ik ben gelukkig in Jezus. Ja, wat is daarvan, is dat zo? Ik ben niet altijd gelukkig. Wat is geluk? Nou, mijn geluk ligt in de Heer Jezus Christus. Maar, kan ik zeggen, ben ik gelukkig? In de Heer Jezus wel, maar niet in de omstandigheden. Dus ik denk daar wel over na. En de duivel zegt, het gaat hem goed. Hij maakt zich nergens geen zorgen over. Geld heeft hij, hij heeft een lieve vrouw, hij heeft kinderen. Maar als het hem van hem afgenomen wordt, dan piept hij wel ander. Ach, u kent de geschiedenis van Job wel. Hij verloor dus als het ware de vrucht van zijn lichaam, zijn kinderen. Ook de middelen om dat leven in stand te houden. Zijn kudde ging eraan. Zijn eten ging eraan. Zijn rijkdom ging eraan. Alles werd uit zijn leven in één moment weggeslagen. Kapot gemaakt. Olifanten in je tuintje, volkomen wat je opgebouwd hebt, kapot. En dan is er weer zo'n bezoekje en die zegt, ja, dat zijn allemaal dingen die los van Job staan. Maar stel eens voor dat we zijn eigen lichaam ziek maken, dan piept hij wel anders. En dan gebeurt het ook. En dan heb je ook nog die aardige vrienden die bezig zijn om tegen hem aan te zeuren. De ene zegt sommige dingen en de andere zegt, Job tegen zichzelf, ik ben me daar niets van bewust. Dan komt ook nog zijn vrouw. En langzamerhand is het op. Maar één ding, hij bleef zijn geloof in God vasthouden. En als ik de evangelie lees, want het gaat erom dat ik u gezegd heb, Satan werkt via ons lichaam. Dat moet je even vasthouden. Ook in de evangelie hebben we dat gezien. Dat hij probeert lichamen van verschillende mensen aan te vallen. Iemand die stom werd. Een vrouw die krom liep en een vrouw die gehandicapt was. Zelfs een kind dat zichzelf probeerde te doden in het water. De duivel wil op een gegeven moment dingen kapot maken. Waarom doet hij nou zoiets? Wat is het nut ervan? En daar heb ik lang over nagedacht en ik heb er maar een paar puntjes, maar er zijn er voor mij meerdere. Maar een van de dingen is, je lichaam is Gods tempel. Toen we de Heer Jezus Christus in ons leven hebben aanvaard, moet je niet onderschatten wie je tegenkrijgt. En als God onzichtbaar is, en de Heer Jezus is naar de hemel gegaan, door wie maakt God zich dan zichtbaar? Beiden zijn nu niet meer te zien. Maar wij christenen worden wel gezien door onze levensstijl. Maar ook mogen we de Heer eren en groot maken. Dat betekent dus niet alleen dat wij inderdaad zullen gaan beseffen, laat alzo dus je licht schijnen in deze duistere, donkere wereld. Je bent een tempel waarin Hij woont. Hij wil zich laten zien door jou, door u en mij heen. Daarom zijn we geroepen uit de duisternis tot het licht, om van dat licht te getuigen. In deze duistere wereld, zegt Petrus. Daarom is het lichaam niet alleen maar een tempel. God woont erin en hij wil zich laten zien, maar hij wil u en mij dat lichaam dus ook gebruiken als een instrument. Het middel dat God gebruikt om zijn naam bekend te maken. Om zijn genade en liefde aan een verloren wereld zichtbaar te maken. De schepping openbaart kracht, de schepping openbaart de wijsheid en de glorie van God. Maar God zegt ook, stel dan je lichaam, Romeinen 6 vers 12 en 13, tot een gode welbehagelijke offerande. Maar in Romeinen 6 vers 12 staat, stel uzelf in de dienst van God als een werktuig van gerechtigheid. God wil je dus gebruiken. En de duivel wil de oven aanzetten. Want hij wil niet dat je een getuige bent. Hij wil niet dat je je lichaam gebruikt om Gods waarheid openbaar te maken en zijn gerechtigheid te laten zien. Maar je bent een werktuig van die gerechtigheid. Ook dat is een bewustwordingsproces in ons leven. En God wilde de ark bouwen door Noach. En door geloof bouwde Noach de ark. In een tijd waarin je je af gaat vragen, waar ben je nou mee bezig? Aan een wereld om duidelijk te maken. Bezaliel werd gebruikt om de tabernakel te bouwen in al zijn kleuren en materialen. En God had hem nodig om zichtbaar te maken. God wilde Mozes gebruiken. God wilde de discipelen gebruiken. God wil u en mij gebruiken. In concreetheid. En dat gaat allemaal via dat lichaam. De derde reden is dat je lichaam een schat is. Ik weet niet of u het weet, maar je lichaam is een schat. Er is iets in mij. En dan wil ik meelezen 2 Korinthe 4. Om u dat te verduidelijken. 2 Korinthe hoofdstuk 4. Ik weet het gaat snel, maar ik ben pas bij punt 1. 2 Korinthe 4. U kent die drie wapens van Gideon wel, hè? Weet u het nog? Ik kom er heel vaak op terug. Paulus komt veel terug op 2 Korinthe 4 over alles wat hij bedoelde te zeggen. Kent u de wapens van Gideon die hij kreeg? Allereerst had hij een groot leger en de eerste is veel te groot. 300 man bleven over. Maar wat kreeg hij? Drie wapens. Wapens, hij kreeg een fakkel, een kruik en een bazuin. Die zie ik alle drie terug hier in de Korinthebrief, hoofdstuk 4. Ik ga het niet zeggen, maar de bazuin heeft te maken met de evangelieverkondiging. De fakkel is het licht dat in mijn hart geschenen heeft. En wie is dat licht? De Heer Jezus Christus. En dan komt die fakkel in het kruikje. En wie is het kruikje? Dat is het lichaam waar ik het met u over heb. Wanneer komt licht openbaar? Als er scheuren komen in het kruikje. Toen ik jong was, toen dacht ik van, nou jongens, ik heb een kruikje zonder barst. Maar nu ik wat ouder ga beginnen te worden, begin ik steeds meer barsten te zien. Maar ik ervaar ook dat ik ga beseffen elke keer hoe langer ik leef, dat ik meer zijn kracht nodig heb dan mijn kracht. Dat staat hier nou precies in 2 Korinthe 4 vers 7, waar ik het alleen maar met u, want wij hebben deze schat in aarde kruip, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. En dan zegt Paulus, we worden in alles verdrukt. En we worden vervolgd. We worden soms uiteindelijk in die verdrukkingen, maar niet in het nauw gedreven. In twijfel, maar ik ben niet vertwijfeld. Hij geeft dus de emoties en de gevoelens in dat diepe, in dat kruikje wat langzamerhand barst. En waardoor het lichaam, of het licht, steeds meer en meer de levensbrenger wordt door mij en u heen. Het lichaam dus. En als Paulus zegt, je hebt een pand toevertregen gekregen, Timotheus. Bewaar dat pand en geef dat ook weer door aan anderen die ook weer leren getrouw te zijn. En als de Heer Jezus tegen Petrus zegt, Satan probeert jou te siften, maar als je het begrijpt, vertel het dan wel door aan anderen. Dat deze dingen erachter zijn. En ik vertel je dit hier dus ook. Ik hoorde net vanmorgen dat Georgina een vervelend bericht heeft gehoord. Ik heb gehoord dat het NL strijd hebben ook met het komende week. Wat betekent dat voor Georgina en wat betekent dat voor Ed en El? Misschien gaat Georgina er heel anders mee om. Misschien zegt ze wel, ik had helemaal gezien. En misschien wil ze helemaal dat niet. Georgina kan het antwoord geven. Maar Georgina kan ook vragen, waarom mag ik niet mee? Wat is de reden? Zij weet het. Wat doe je ermee? Wat doet Ethanel ermee? Wat voor uitwerking heeft dat op beide levens? Je bent een schat, je bent een tempel. Je bent een middel. En toch is er eigenlijk tegenwerking. Georgina mag niet mee. De strijd die het met zich meebrengt, alles, wat heeft dat voor uitwerking? Dus vandaar, wat hier staat is, mijn lichaam is wel Gods schat. En God wordt er blijkbaar, want daar hebben we hem, hè? Weet u die zegswijze nog? Als God toestaat dat de duivel de oven aanzet, dan houdt God één ding vast, de thermostaat. Als ik dus weet dat ik zuiver voor God leef, en dat dingen gebeuren, weet ik dat God er dus een be... Maar dat zien we vaak niet, want we zien de tegenwerking, we zien de strijd, we zien de moeite, we zien het verdriet. Paulus investeerde dus zijn leven in de schat die hij met zich meedroeg. En hij wist dat die schat alleen maar krachtig wordt door zelf te zeggen... In zwakheid, in mijn zwakheid, Heer, wordt uw kracht volbracht. En ik kan dus niet, ja, in het kort gezegd, duidelijk stellen. Begrijpt u nu dat je lichaam voor God dus belangrijk is? Sommigen zeggen, mijn lichaam is niet belangrijk. God wil dat lichaam gebruiken. Hij woont erin. Hij wil het als middel, als een instrument gebruiken. Romeinen 12 vers 1. Stel dan je geest tot een gode welbehagelijk offerande. Of staat er stel dan je... Het staat echt lichaam. Dat is één. Ik kan er veel over zeggen. Dat weet ik. Dit is een preek in 4 punten. Je had ook kunnen zeggen, dat is 4 preken met verschillende punten. Maar dat is 1. Je lichaam. Wilt u daar eens over nadenken? Met de tegenstand, met de strijd die u heeft, met de dingen die op je afkomen. En dat betekent, en dat heeft een gevolg. En dat is 2, dat is lijden. Lijden. Satan wil... Na Jobs, mag ik het zo zeggen, dat alles van hem afgepakt is, zijn lichaam hebben. Verloor zijn kinderen, hij verloor zijn rijkdom. De genegenheid van zijn vrouw, die het ook spuugzat was. En dan ook nog eens die vrienden. Hij pakt hem dus persoonlijk aan. En het is goed en belangrijk te weten, God hield de leiding. Satan kan wel willen... Maar het is precies God die zegt hoe hij het hebben wil. Simon, Simon, weet dat jullie Satan voor zich heeft opgeëist. Om jullie als graan te siften. Maar, zegt de Heer Jezus, ik heb voor je gebeden. Niet dat je in de problemen komt, nee, dat je geloof niet zou bezwijken. Dat is een heel belangrijk element. En als Paulus tegen Timotheus dat zegt, dan zegt hij ook, je moet tot inkeer komen, want jij moet straks ook de broeders sterken. Ik herhaal dus weer bewust wat ik al gezegd heb. Dit is de bewuste werking van Gods geest. En er is verschillend lijden, natuurlijk lijden. We zijn mensen onderworpen aan ziekte, aan ongelukken. Ook in onze familie zijn ongelukken gebeurd, zijn doden gevallen. Zijn gebeurtenissen hebben plaatsgevonden waarvan je zegt, waar is dit goed voor? Waarom is dit zo? En ik zeg u nogmaals, het is het aanzetten van de oven voor Gods kinderen. Maar hou rekening mee, God heeft de thermostaat in handen. Maar het is een bewustwording van het proces. De duivel wil niet dat God verheerlijkt wordt in uw leven. En hij zal alles proberen. En de Heere God bidt. Opdat je geloof standvastig blijft. Ik kan dus niet zeggen van, als je de Heer aanvaardt, dan gaat alles over rozen. Ik denk, heb veel meer dat ik soms denk van, nou die rozen zijn ook inderdaad wel mooi, maar ik loop meer tegen die doorn aan. Maar ik leer wel naar boven te kijken waar die roos is. Vandaar dat ik u ook bewustwording van het proces is dat je gelooft. En kijk maar naar de gelijkenis van de zaaier die uitging om te zaaien. En weet u wel dat de verdrukking kwam en dat de zon kwam enzovoort enzovoort. En dat velen afvielen. En de duivel zei, hoi, die heb ik te pakken. We gaan weer over naar iemand anders die uit geloof leeft. En ik ga dieper door. Vandaar dat er verschillend lijden is. Gepijn. En dat komt niet van Satan, dat komt door de schepping. De scheppingsordening en dat staat er ook. En ik wil het met u lezen, omdat u weet, we moeten niet altijd de duivel de schuld geven. We moeten gewoon weten dat dit de gevolgen zijn van de zonde. We willen elkaar maar beter hebben, maar hou er even rekening mee dat de schepping zucht. Vandaar Romeinen 8. Ik lees hem gewoon, Romeinen 8 vers 18, zodat u niet denkt van nou, dat is een preek die opgebouwd is door Koehorst. Ja, inderdaad, maar ik haal de teksten er wel bij. Want dit komt u veel meer tegen. En u zult ontzettend veel vragen hebben in uw eigen geestelijk leven. Maar hier staat in Romeinen 8 vers 18 het volgende. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. Dat is God. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. En niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot zonen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Ziet u, het is ook een zuchten, dat is ook een lichamelijk lijden. En dat ondergaan we allemaal. De ene soms heel erg en de ander zal vragen waarom. En wij willen allemaal elkaar hier op aarde houden, begrijpelijk. Maar ons lichaam zucht. Maar er is ook nog iets anders. Er zijn dus, wat ik wel gezegd heb, verschillende vormen van lijden. Soms tuchtigt de Heer om ons te leren en laat Hij die tuchtiging, die dingen die tegenlopen, toe. Nogmaals, dat is die thermostaat. En het wordt steeds heter en steeds heger. En de Heer zegt, nou, ik laat je niet ondergaan wat je niet aan kan. 1 Korinther 10 vers 13. Ik zit nu op deze stand. Kun je zeggen, wat is dat nou voor nodig? Ja, vanuit de ogen van God begrijp ik dat ook niet allemaal, maar het gebeurt wel. En soms komen de stormen. Soms door eigen schuld. Soms is er tegenslag door eigen schuld. Jona. Ik heb het over een storm. Jona, ga naar Nineveh, zegt een liedje. Nee, zegt Jona, ik ga niet mee. Of misschien een andere tekst, maar zo lijkt het ongeveer. En dan gaat hij op een boot, dan vlucht hij weg. En waar zorgt de Heer voor? Een storm. En Jona weet precies dat die storm, dat zijn schuld is. Hij zegt, als je mij eruit gooit, is de storm afgelopen. Want God had gezegd, Jona, ga na. Heer, ik wil niet. Die mensen, die mag ik niet. Dus Jona zei, nee. Maar God zegt, Jona, ik heb lief. En ze moeten de boodschap horen. En misschien bekeren ze zich wel. En Jona zegt, ik hoop het niet. En Jona zegt, ga naar de moslims. Of de Heer. Zeg je, dat wil ik niet, Heer. Die mag ik niet. En de Heer zegt, ga. Want ze moeten het woord horen. Dat wil ik niet. Misschien gaat hij ook wel op een bootje op de vlucht. Of misschien met een mannetje autootje. We zijn helemaal niet beter dan Jona. Soms weten we wat we moeten doen en we doen het niet. Dat was ook een andere storm. Gelukkig, hè, Nineveh is tot bekering gekomen. Prachtig. En Jona maar zitten te wachten onder zijn tentje. Onder zijn afdakje, onder de schaduw. Dat het gebeuren zou dat Nineveh werd omgekeerd. Hè? Wat is ons hart arglistig, lelijk. En de Heer zegt, Jona, ik heb nou juist jou geroepen om mij zichtbaar te maken. En dat geldt voor mij helemaal, want ik heb Jezus Christus, door genade, is Hij in mij gekomen. Toen kon de geest weggehaald worden, maar nou niet meer. O, alstublieft. Als we die realiteit bewust worden van het feit dat God u en mij wil gebruiken, op de plaats die Hij mij daar gezet heeft, wees daar dan getrouw in. En toch zegt de Heer, net als tegen Timotheus, Paulus tegen Timotheus, Timotheus, er is iets in jou gelegd. Discipelen, ik heb met jullie een plan en ik dwing jullie nu om in het bootje te gaan. Markus 6. Ik ga bidden op de berg. En dan weet u, de kent de geschiedenis, hè? En wat staat er dan? De wind was hun tegen. Ze kregen tegenstand door de storm. En de Heer was heel ver weg. Maar hij was aan het bidden. En ik vergelijk dat eigenlijk met dat gedeelte als de Heer gaat zeggen, ik ga bidden en ik zet jullie in het bootje. Dan zie ik dat als de hemelvaart. De Heer is als het ware bij zijn vader en hij bidt en pleit als onze hoge priester voor u en mij. En de storm woedt en de wind was hun tegen en ze pijnigden zichzelf om vooruit te komen. Je werd lam gelegd door het geweld wat opgeroepen we zijn door de duivel en God laat het toe, net zo goed als dat hij die storm toeliet, waarin kinderen van Job zijn huis instortten en geen kinderen had hij meer. En God tegen de discipelen, je gaat geen stap verder, duivel, dan zover. En de Heer is aan het bidden. En de Heer die komt en loopt over het water. En dan zien ze de verschijning. En dan zegt de Heer, ik ben. En te rusten. Ook in die worsteling van strijd komt de Heer in ons leven. In die storm van ons leven. En de discipelen moesten leren zwak te zijn en het van hem te verwachten. Petrus, als je zover bent, dan kun je deze dingen gebruiken om verder te zeggen, de Heer heeft mij daar iets geleerd. Ik was zo bang. Zo bang. Er is ook een geschiedenis dat ik op het water kon lopen. En zodra ik maar op hem zag, was er niks aan de hand. Maar toen ik op de ellende en de nood en de storm en de woede zag, dreig ik onder te gaan. En hij kon mensen klaarmaken voor morgen. Zoals ze hier klaarmaken voor morgen. De discipelen kregen een test. En ze werden gesterkt. Soms kan het gebeuren dat we ongehoorzaam zijn en dat we lijden. Maar soms lijden we terwijl we gehoorzaam zijn. Vertrouw maar één ding, nogmaals. God heeft de leiding. Je beseft het soms niet met die strijd van uiteindelijk ook Job. En toch, die strijd vond boven plaats. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten die thans werkzaam zijn in de kinderen der ongehoorzaamheid. Het kan wel eens zijn dat u in zo'n situatie komt en dat je kan zitten en dat je kan zeggen, Heer, waardoor is dit nou gekomen? Is dat mijn eigen schuld? Wat wil u hiermee zeggen in deze situatie waarin ik nu beland ben? Heere God, ik wil echt u vragen. Wilt u me daarin leiden alstublieft? Wilt u me duidelijk maken wat u wil en wat u hiermee te zeggen hebt? Dat brengt mij dan ook bij het derde deel. Wat is een bedoeling? Wel, er is één tekst in het Nieuwe Testament die Job noemt. Dat is heel merkwaardig, ik heb het overal gezocht, maar er is maar één tekst die Job noemt en dat is Jacobus 5 vers 11. En dat ben ik gaan opzoeken. Daar kan ik wel twee preken over houden. Echt hoor. Ik dacht, Heere God, dit red ik weer niet. Dit gaat weer helemaal fout. Maar Jacobus 5 is de enige tekst in het Nieuwe Testament die genoemd wordt. Waar Job in staat. Zie, wij prijzen hen gelukzalig. En wie, dat zijn de broeders, neemt tot een voorbeeld van het lijden van het geduld de profeten die in de naam van de Heer gesproken hebben. Vers 10. En dan komt vers 11. Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job. Enige tekst, Nieuwe Testament, Job aanhaalt. En hij zegt volharding. Jacobus is daarmee begonnen. Want als u even naar Jacobus hoofdstuk 1 gaat en vers 2 en 4, dan zegt hij, acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Weet u, hè, de verzoekingen, de duivel verzoekt, God niet. Hè? God beproeft, de duivel verzoekt. Dus onder toelating van Gods leiding, hij heeft de thermostaat, wordt u en ik verzocht. Waarvoor? Omdat je een tempel van de Heer Jezus Christus bent. Omdat je een instrument bent in zijn handen. Dat er stormen kunnen woeden om je te leren afhankelijk te worden. Te volharden. Van hem te verwachten. Vandaar dat hij dat ook zegt. Maar laat die verharding ook volledig, vers 4, mogen doorwerken. Opdat u volmaakt bent, geheel oprecht en in niets tekortschiet. Dus ik kwam tot de ontdekking dat ongeduld eigenlijk een teken is van ongeloof. Die verbinding heb ik gelegd. En als er iemand is die ongeduldig is, en God zei me, zie je gewoon dat je nog onvolwassen bent? En dat ik dat wil aanpakken als de vrucht van de geest. Om standvastig te zijn. En jezelf te beheersen. Dan zeg ik, Heer, ik ben er niet. Nee, dat klopt. Daarom pak ik het ook bij je aan. Daarom sta ik het ook in je leven toe. Want verdraagzaamheid verrijkt je, Holly. Verdraagzaamheid is een vrucht van de geest. En ik wil graag dat je volhardt. En weet u wat Job zei? U moet hem even opschrijven. Job 23 vers 10. Het is een goudmijn. Job 23 vers 10. Laat ik hem lezen. Midden van de Bijbel. Kijk, psalmen, daarvoor staat Job. Hè? Ja, Job. Het is jammer dat deze geen duimgreep heeft, maar goed. Job, het zijn zulke dunne blaadjes. Job 23 vers 10. Zet er maar een dikke streep onder. Job 23 vers 10. Wat staat daar? Maar hij, zegt Job, hij kent de weg die ik ga. En wat zegt hij dan? Laat hij mij beproeven. Ik zal er als goud uitkomen. Kijk, wij kunnen terugzien. Job nog niet. Job zat er middenin. 23 vers 10. Hoe gaat Georgina ermee om? Hoe gaat... Ik moet jou wel hebben, Georgina, maar ja... Hoe ga je er nou mee om met die tegenslag? Je kunt zeggen, God heeft een plan met mijn leven. Dus Georgina, God heeft een plan met jouw leven. En door de tegenslagen heen wil je iets leren. En waardoor tegenslagen gekomen was, wil je iets leren. Ja, ik ben begonnen met de prediking in Petrus. Er staat, het spreekt tot de jongeren. Hè? Jongeren, leer nederigheid, leer afhankelijkheid, leer... Niet altijd tegen de ouderen aantrappen, dat is niet goed. Ik wil niet zeggen dat jij dat niet doet hoor, dat zeg ik niet. Maar zo doen we het vaak wel hoor. En dan moet jij ook leren, net als ik hoor, nu, ouder worden, hè, met mijn ongeduld, hè, moet ik ook leren om te weten dat God iets toestaat in mijn leven, omdat hij met jou iets bereiken wil. En met u en met alle jonge mensen die ook hier in de zondagsschool zitten. En dat God een plan heeft. Dat wil ik u zeggen. Verdraagzaamheid. God is zijn weg en staat dingen toe. En God zal nooit iets laten ondergaan wat ik niet aan kan. 1 Korinthe 10 vers 13. Om bij punt 4 te komen. Ik zie hem gaan, dus ik denk, we gaan verder. Wat is mijn verdediging? Heel simpel. Als ik het niet kan, wie kan het dan wel? Gods genade. Ja, ik kan helemaal niks. Helemaal niks. En ik bemerk steeds meer en meer dat er gewoon scheuringen komen. Omdat ik dacht, ik kan het wel, maar er komen gewoon scheuren in. En ik ga ontdekken dat Job heeft die aanval gevoeld en Paulus heeft die aangevoeld. En Paulus heeft gebeden en zegt, alsjeblieft, Heer, neem die doren nou weg. En zijn gebed is niet verhoord. Waarom niet? Omdat de Heer zei, mijn genade is je genoeg. Je zult het met mijn genade moeten doen in de problematiek waarin jij doorheen moet. Iedereen moet een les leren. En God zegt, ik wil in jou iets beginnen. En ik wil, zoals ik dat in Filippenzen gezegd heb, dat is een werk wat ik begonnen ben en ik zal het voleindigen. Als jij steeds meer die dingen zult begrijpen en je niet verlammen laat. En zoals die discipelen die dat bootje in die stormen vasthielden. Als wij in deze situatie, in momenten komen. Wat doe ik in de praktijk met deze dingen? Ga dan alsjeblieft op je knieën. God is de bron van aller genade, heb ik gelezen in 1 Petrus 5 vers 10. Hij is die bron. En je hebt de beschikking over de genade. En God geeft genade op genade om ons daarin op te stellen. Geef je dus zelf over aan God. Leg het in zijn hand. En dan zegt ook inderdaad Job, wil hij me doden? Ik blijf hopen. Dat zegt hij in Job 13. Ik heb het hele boekje even gelezen. Even. Maar dat sprong er bij mij uit. Wil hij me doden? Ik blijf hopen. We hebben een hoop die alle verstand te boven gaat. En die ons hart en onze gedachtenleven zal bewaren in hem. Bedank maar God dan ook voor je... Klinkt gek hè nu, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Dank God dan maar voor je verzoeking. Omdat hij erin is, dat hij het heeft toegestaan. Ik kan niet danken voor de dingen die me tegenzitten. Ik ben de gek. En toch zegt God, er komt een moment dat dat zal gebeuren. Ik wil je er doorheen hebben. En breng het je tijd door met het lezen van je woord. Wat we nu eigenlijk een beetje gedaan hebben. Zoveel mogelijk in je leven dat hij zich verheerlijken kan. Daar is mijn lichaam uiteindelijk ook nu voor gemaakt en gebruikt. En ik hoop dat Christus door u zichtbaar wordt. En dat hij zegt, ik wil mijn naam groot maken. Verheerlijken. In jullie. En dat doe ik door tegenslagen. Door tegenstand. Maar ik sta toe. Ik heb de thermostaat in handen. Al zet hij de oven hoog. Ik draai hem lager. Want ik weet dat je het niet aan kan en ik weet dat je het wel aan kan. En als een broeder tegen jou vervelend doet, bid maar voor hem. Niet schelden, hè? Niet doen, hoor. Ik neem die rotzak. Nee. Dat is ongeduld. Dan verlies je jezelf, heersing. Dat is niet de manier zoals God gezegd heeft. De duivel heb je bijna te pakken. Wat zeg je? Heere God, ik heb u nodig. Genade. Geef me genade voor die lelijke broeder. Je kan niet zeggen van die mooie broeder. Dat is het op dat moment nog niet. Maar als je genade krijgt, dan wordt het langzamerhand gaat dat beter. We zijn er nog lang niet, broeders en zusters. Maar ik hoop dat we begrijpen dat God een plan met ons heeft. Zeker als het tegenloopt.